Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heren Jezus Christus in de vergeving door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen nu samen uit diezelfde psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. De geloofsbelijdenisgemeente past na de prediking beter en zullen we dus daar uitspreken. Nu lezen we uit de Heilige Schrift, uit Handelingen der Apostelen, eerst uit hoofdstuk 22 en dan uit hoofdstuk 26. Het gaat vanavond over de bekering van Paulus. Hij vertelt dat twee keer. De eerste keer in Jeruzalem, op de trappen, bij de tempel, tegen het volk, in het Hebreeuws. Handelingen 22. Hij is bijna gelyncht, maar door de Romeinse politie gered. Vraagt of hij mag spreken, en dat mag. Mannen, broeders en vaders, luister naar mijn verdediging, die ik nu voor u zal uitspreken. Toen ze hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller. En hij zei: ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliel, op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen. Een ijveraar voor God, zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze weg, dat zijn de christenen, tot de dood toe vervolgd. Ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenissen. Zoals ook de hoge priester van mij kan getuigen. En heel de raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd, om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden. Maar het overkwam mij toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En ik antwoordde: Wie bent u, Heere? En hij zei tegen mij: Ik ben Jezus, de Nazarene, die u vervolgt. En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd. Maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorde zij niet. En ik zei: Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen mij: Sta op en ga naar Damascus. En daar zal met u gesproken worden over alles wat voor u vastgesteld is om te doen. En dan lezen we verder in hoofdstuk 26, waar hij dit weer vertelt. Maar nu in Caesarea, voor de stadhouder en voor koning Agrippa. Nu in het Grieks. En hij spreekt dan eerst over dat het om de opstanding gaat. En vertelt dan de ontmoeting met Christus op de weg naar Damascus. Ik lees het vanaf 12. Hij vertelt hij het nog eens. Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden en vanuit de hemel omscheen. En nadat wij alle op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei: Wie bent u, Heere? En hij zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, omdat ze vergeving van zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot en zeg niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht aan zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: U bent buiten zinnen, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. Staat de vertaling: U raast. Maar hij zei: Ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus: u overtuigt mij bijna om christen te worden. En Paulus zei: ik zou van God wel wensen dat en bijna en geheel, niet alleen u, maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik ben, uitgezonderd deze boeien. En nadat hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder Bernice en zij die bij hen zaten. En ze gingen terzijde, spraken met elkaar en zeiden: deze man doet niets wat dood of boeien verdient. En Agrippa zei tegen Festus: deze man had losgelaten kunnen worden als hij zich niet op de keizer had beroepen. De tekst voor de prediking, gemeente, is vers 14. En nadat wij alle op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. Zullen wij samen bidden? Heere God, wil u ons bekeren zoals u Paulus bekeerd hebt? Of in ieder geval zoals het goed voor ons is om tot bekering te komen? En als u ons tot bekering bracht, dan danken wij u daarvoor. Maar dan nog willen wij graag horen wat het is en daarin verdiept worden. Geef u dienaar wijsheid om deze bekende en aangrijpende geschiedenis zo te vertolken dat het harten raakt. U weet wat wij meegebracht hebben in de kerk. We leggen het voor uw aangezicht neer. Onze dank, onze vreugde, onze zorgen, onze pijn soms ook, onze zonden. En wij bidden u: maak ons schoon en rein door het bloed van Christus en door de geest van Christus, dat wij kunnen horen. En geef dat wij veel herkenning mogen hebben als het gaat over uw werk. Zegen u jongens en meisjes, we danken u als ze er zijn, dat ze er zijn. Werk in jonge harten evenzeer. En we danken u als u dat bezig bent te doen. Het verrast ons soms. En wij ouderen schamen ons als wij zelf ingezonken zijn. Of als uw werk in ons leven flets geworden is. Als uw werk in ons leven begint te slijten. In de slijtageslag die het leven heet. Door drukte, door zorgen, door een slordig leven soms ook. Door alles tegelijk soms. Verlos ons ervan. En breng ons terug bij de eerste liefde. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan nu samen zingen over vervolging in Psalm 44. Psalm 44, vers 12 en vers 13. Tijdens het voorspel worden 3 collectes gehouden voor Bonissa, kerkrentmeesters en kerkgebouw. De Heere zegene deze doeleinden. Psalm 44. Dat zal je gebeuren, gemeente. Je bent op reis en ineens is daar een lichtflits en een stem die je neervelt. Dat overkwam Paulus. De stem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het gaat dus over vervolging vanavond. Over de vervolgde kerk. We zongen daar al een psalm van. Wij kennen dat niet, vervolging. Gelukkig maar. En ook vervolgers zullen hier niet zijn. We horen van vervolging elders. Op de zendingsdag. Van de GZB. In Egypte. Daar was een Egyptenaar en die vertelde dat er een bruiloft was in Cairo van christenen. En toen kwamen die, ja, die haatstrijders, wie zal het zeggen, moslimbroeders, en die schoten de bruid neer. En toen kwam die moeder voor de tv, vertelde hij, en de interviewer vroeg: wat wilt u, mevrouw? Wilt u wraak? Toen zei die moeder: oh nee, dit is erg genoeg. Dit is zo erg. Ik wil niet nog iets ergers. Maar ik hoop zo dat de daders een andere God leren kennen. En toen moest die omroeper wel slikken. Dat kon je zien. Dat maakte indruk. En zo leven wij wel mee met de vervolgde kerk. IS in Syrië en in Irak. Islamitisch. Maar ook in Noord-Korea. Communistisch. We hadden onlangs de zondag van de verdrukte kerk. En Open Doors kan u alles verder vertellen. Vervolging. Maar spreekt het ons persoonlijk aan? Die geschiedenis van Paulus' bekering. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hoort u graag een bekeringsgeschiedenis? Ik wel hoor, ik hou er wel van. De bekeringsgeschiedenis van Augustinus. Dat stemmetje van dat kind. Neem en lees. Of van Luther, hoe krijg ik genade bij God? Hou u ook van bekeringsgeschiedenissen? U zegt: ja, ik voel dat het echt is dan. Dan voel je dat God werkelijkheid is. En toen ik ze als kind thuis hoorde, was ik diep onder de indruk. Je eigen vader, die door God is stilgezet. Maar je dacht ook: ja, zo kan ik dat niet zeggen. Zo kan ik dat niet navertellen. En misschien hebt u dat ook. Het maakt indruk en u denkt tegelijk: maar ik. Nou, laten we meteen maar vooraf zeggen: een Saulus-bekering vindt niet meer plaats. Paulus heeft zelf gezegd in de Korinthebrief: ten laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als van een ontijdig geborene. De laatste verschijning, de allerlaatste van de opgestane heiland. Nou, na de laatste kan er geen nieuwe meer komen. Zo niet. En als u daarop zit te wachten, kan u vergeefs wachten. Maar Paulus vertelt het intussen wel twee keer, lazen wij. eerst in het Hebreeuws in Jeruzalem, vanaf de trappen van de tempel tegen het samengestroomde volk. En nu de tweede keer in Caesarea, in de vergaderzaal, de rechtszaal, met de Romeinse stadhouder en koning Agrippa, de nieuwe koning, onder zijn gehoor. En nu in het Grieks. Twee keer vertelt hij dat verhaal, dat Damascus gebeurde. En Lucas vertelt het al eerder in hoofdstuk 9, dus het staat er drie keer in Handelingen. En dat moet natuurlijk toch iets betekenen. Dan moet dat ons ook iets te zeggen hebben. Maar wat heeft het ons dan te zeggen? Als niemand meer een Saulusbekering meemaken kan. Maar wel bekering. Wat dan? Wij gaan luisteren. We gaan stilletjes in de zaal erbij zitten. In een hoek zit Lucas te schrijven. Die heeft het ons verslagen. En wij luisteren aandachtig mee. Wat wij van die bekeringsgeschiedenis zelf herkennen. Nou, om te beginnen is het al heel persoonlijk. Saul, Saul, hij wordt dus met zijn naam genoemd. Twee keer je eigen naam horen noemen. Dat is bij elke bekering zo, dat is altijd persoonlijk. Ook al ben je nu op een verkeerde weg, bij Samuel, in Silo was het al zo. Samuel, Samuel. Dus het kan ook al jong, hè? Dat je je naam hoort noemen. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel in een Bijbelverhaal, in een preek, in een lied. Dat heette vroeger zo. Heb je je naam wel eens horen noemen? In een preek. En ze bedoelde, heb je jezelf herkend onder het gesproken woord? Eerst zat je misschien de ruisjes te tellen als kind, maar later ging je ophoren en dacht je, oh hé, het lijkt wel of die mij bedoelt. En dat bedoelt God ook, ja. Hij bedoelt jou, u persoonlijk. Saul, Saul. En dan, daar wordt hij door stilgezet. En dat is ook een element. Stilgezet worden, meestal hollen wij door. Op een verkeerde weg, zoals Saulus. Of misschien wel op de goede weg, maar hollen doen we dan toch. En wanneer komen wij nu eens tot stilstand? Wanneer word je nu weer stil voor God? Soms moet er in je leven iets gebeuren. Hopelijk niet. Iemand wordt ziek en zegt, dominee, nu ben ik stilgezet. Precies. Het is nog zo slecht niet als je stilgezet wordt. En dan verder, het is maar een vraag die hij krijgt. Hij wordt niet neergeveld, maar hij krijgt een vraag, waarom? Saul, Saul, waarom? Een vraag in liefde, in gekrenkte liefde. Waar ben je toch mee bezig? Wat doe je toch en waarom doe je dat nou? Zoals een vader of een moeder dat kan zeggen tegen een kind. In liefde. Kind, waar ben je nou mee bezig? Wat bezielt je nou? Soms ook een kind dat niet meer mee wil. En dan heb je de neiging om het vingertje te heffen. Maar misschien is een vraag beter. Zeg Jan, waarom ga je nou niet meer mee? Heb ik het verkeerd gedaan? Zeg het maar eerlijk. Wij zijn ook niet volmaakt. Wat zit erachter? Het is maar een vraag, maar wel een diepe vraag. Waarom vervolg je mij, zegt de heiland. En dan nog een aspect. Jezus zei dat in het Hebreeuws, staat hier. Paulus zegt dat dit keer met nadruk. Ik hoorde een stem die in het Hebreeuws tot mij sprak. Dat had hij in hoofdstuk 22 nog niet verteld. Keringsgeschiedenis komt 3 keer voor in Handelingen, maar ze zijn alle 3 verschillend. Kijkt u maar. En dit is dan het nieuwe aspect, dat Jezus uit de hemel Hebreeuws sprak. Zelfs vanuit de hemel nog. En waarom zou Paulus dat nou bij nadruk zeggen? Hij spreekt mijn moedertaal, of hij spreekt de taal van Kanaan. En er zitten daar bij Paulus in Caesarea ook Joden onder het gehoor. Joden die hem eigenlijk wilden doden. Er is een proces en zij zijn tegen Saulus in dat proces. In die rechtszaak. En ik denk dat Paulus ook zijdelings die Joden aanspreekt. En zegt, Jezus sprak Hebreeuws hoor. Onze taal. Jezus was geen vreemde ketter. Zoals jullie denken. En ik ook niet. Ik, Saulus, ben zelf een Jood. En Jezus was en is... ook een Jood. Hij sprak Hebreeuws. Met andere woorden, hij wil jullie ook aanspreken. In jullie eigen taal. In je moedertaal. Dat is ook een Bijbelse lijn in de bekering. Dat je in je eigen taal wordt aangesproken. Een kind in zijn kindertaal. Ook niet in boekentaal. Dat bekeert mensen niet, zo de gauw, boekentaal. Maar als het recht op de man af in rond Hollands tegen je wordt gezegd. Sta eens stil en denk eens na, waarom doe je dit allemaal? En dan, dat zit er ook in, denk ik. Het was Hebreeuws, maar het was ook een Bijbeltekst. Hebben u de tekst herkend? Zoiets staat al in Samuel. Daar zegt David dat tegen koning Saul. Waarom vervolgt mijn heer uw knecht? Ergens in de woestijn. Waar Saul net die kruik. Of waar David net die kruik van Saul heeft gepikt. En niet de kans heeft gegrepen om Saul te doden. En op een afstand staat hij dan met die speer en die kruik te roepen. En Saul hoort dat en zegt, hoor ik dat? Is dat jouw stem? Ja, zegt David. Waarom vervolgt mijn heer uw knecht? Dat is bijna hetzelfde. Dus wat Jezus uit de hemel in het Hebreeuws zegt, dat is bijna gewoon een Bijbeltekst. En dat is weer een kenmerk van het echte, dat schriftwoorden je gaan aanspreken. Soms maar 1 tekst uit de Bijbel. 1 preek, soms 1 zin in een preek, die inslaat. Die je stilzet. Die je niet meer vergeet. Die je geraakt heeft. Een visioen krijgen we niet meer. Meestal niet. Moslims dromen wel veel. Maar dan brengt die droom ze toch bij de Bijbel en bij het woord, vroeg of laat. En dat is beslissend. Het woord beslist. Het woord dat kracht doet in je hart. Herkent u het allemaal? Vast wel. En dan, waarom vervolgt u mij? Vervolgt u mij? Vervolging. Dat had Jezus op aarde ook al gezegd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u ook vervolgen. Zelfs zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Jezus heeft zijn discipelen op aarde al voorbereid. In de bergreden al en later in, ten afscheid in de paaszaal weer. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Wij vinden dat de uitzondering, hè, als je vervolgd wordt. Noord-Korea, Syrië. Gelukkig hier niet. Maar wat is nou normaal bijbels gesproken? Bijbels gesproken is vervolging normaal. Heilig normaal. Verschrikkelijk normaal. En is dit wat wij beleven abnormaal? Dat je leeft in een vrij land. Dat je vrij naar de kerk kan gaan. Dat je niet bang hoeft te wezen dat iemand binnenkomt lopen en een aantal mensen neerschiet. Zoals van de week zelfs in Amerika gebeurt. Een blanke die zwarte neerschiet. Charleston. Schrikkelijk. Ze hebben hem gepakt. Maar waarom doet zo'n man dat? Wat bezielt zo'n man? Je kunt daar boos op worden. Totdat je weer hoort dat het heilig normaal is. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. En soms hoor je van de verdrukte kerk dat ze dichter bij Jezus zijn dan wij hier. Destijds kwam door meneer Wurmbrand uit Roemenië ons vertellen dat ze in de gevangenis voor ons baden. Zij volharden wel, maar of wij hier in het Vrije Westen volharden. Vrijheid is een ongekend groot goed, maar wel een verzoeking. Hoeveel vallen er juist in de vrijheid af? Jezus heeft ons van tevoren gezegd, hou daar rekening mee. En nu, nu is hij opgewekt en ten hemel gevaren, maar uit de hemel ziet Stefanus hem naar de aarde kijken. Als Stefanus wordt gestenigd. Handelingen 7. Dan zegt hij, ik zie de hemel geopend. Ik zie Jezus staan aan de rechterhand van God. Jezus is de strijd zelf te boven. Hij regeert naast God. Maar hij is zeer betrokken op zijn gemeente op aarde. En hij zit normaal, maar nu gaat hij staan. En Stefanus zegt, ik zie hem staan. Maar hij werd wel gestenigd. En Jezus deed niks. En dat is een vraag die mij ook altijd aangrijpt. Waarom grijpt Jezus, waarom grijpt God niet in? Als ze daar christenen in Libië onthoofden. En als christenen in Noord-Korea de hemel niet mogen zien. Waarom zwijgt de hemel? Waarom laat hij dit alles gebeuren? En wat bezielt al deze mensen? Je zou ze willen vragen, wat bezielt jullie nou toch? Maar hoor, nu grijpt hij toch in. Als Saul op weg gaat naar Damascus en vlak bij Damascus is, daar gaat hij dan arresteren. En ze houden hun hart vast daar in Damascus, want ze horen, Ananias hoort dat hij in aantocht is. En wat hij op zijn kerfstok heeft. En zegt, die man, komt die? Moet ik daar naartoe? De angst slaat om zijn hart. Maar Saul krijgt nu die vraag te horen voor hij de stad binnengaat. Ho, vriend, stop hiermee. Waarom vervolg je mij? Wie bent u dan? Ik ben Jezus, die u vervolgt. Jezus, die is toch vermoord aan het kruis? Nee, die leeft blijkbaar. En die houdt hem stil. Hier grijpt Jezus toch in. Hij pakt de inquisiteur in zijn kraag. Alleen al met een vraag. Wat bezielt jullie toch? En hier bezwijkt het hart van Saul. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hij gaat door de knieën. Die vraag is hem te sterk. En ik denk, om de liefde die in die vraag klinkt. Die gekrenkte liefde. En wie kan daar tegen? Kijk, als jij fout geweest bent en je vader die is zo boos dat hij je een pak slaag zou willen geven. Mag tegenwoordig niet meer. Dan probeer je de slaag te ontglippen. Maar als je moeder met tranen in je ogen zegt, kind. Ja, dan breekt je hart toch. Het is gekrenkte liefde die hier spreekt. En het is Jezus die hier spreekt. Sommige kringen zeggen ze, je krijgt niet met Jezus te doen, maar je krijgt met God te doen. Al die mensen die over Jezus praten, zij zeggen, een mens heeft tegen God gezondigd. Je krijgt eerst met God te doen. En soms is dat zo. Die tollenaar die zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Dat kan. Maar hier is het toch echt Jezus die aan Saulus verscheen. Ik ben Jezus die jij vervolgt. En Jezus betekent redder, zalig maken. Ik ben de heiland. Wat heb je toch tegen mij? Wat heb ik je gedaan? Dat zei David ook tegen Saul. Wat heb ik gedaan? Ik heb u alleen maar gespaard. En als ik fout geweest ben, zei David, zeg het dan maar. En dan heb ik straf verdiend. Maar zo niet, waarom dan wel? Ja, dat blijft een bitter raadsel. Saul geeft niet eens antwoord. Zou Jezus een antwoord verwacht hebben? Of is het een retorische vraag? Een retorische vraag verwacht geen antwoord. Laten we het nou eens als een echte vraag oppakken. Wat had Saul moeten zeggen? En wat moeten al die vervolgers zeggen? Nou, ja, Saul zegt later in zijn brieven, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Ik meende God te dienen. Dus hij was innerlijk overtuigd dat hij op de goede weg was. Hij dacht God ermee te dienen. En dacht dat Jezus en zijn volgelingen sectariërs waren. Die vervolgd moesten worden. Dus hij meende het goed. En hij zegt later ook over de Joden, ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben. Maar niet met verstand. We waren een keer in Jeruzalem bij de klaagmuur en dan zie je al die mensen bidden. Misschien bent u er ook wel eens geweest. Staan ze zo te bidden. Mannen apart, vrouwen apart. En wij hadden een Armeense predikant als gids. En die zei in het Engels, ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben. I give them a testimony. Maar niet met verstand. Romeinen 10 citeerde hij. Dat was heel ontroerend. Ze meenden dat echt. Bij die klaagmuur. Met die briefjes. En zij vervolgen christenen niet. Maar Jezus laten ze wel liggen. En de beste gids, die moet daar eigenlijk niet zoveel van hebben. Geen Jezusliedjes, zei onze gids. Hele lieve, gelovige vrouw. Toen we in een hotel kwamen in Jeruzalem. En een avondsluiting wilden houden in een zaaltje beneden. Dat was bleek een schuld te wezen. Ze zei, geen Jezusliedjes hier. Ik zeg, wees maar niet bang hoor, Ayala. We zingen hier psalmen. Nou, daar kon ze niks tegen hebben natuurlijk. Maar over Jezus moest je maar niet beginnen. Ze vervolgen de christenen helemaal niet. Helemaal niet. Maar niet alle Joden waren zoals Saul. Toen al niet. Waar heeft Saul dat fanatisme dan vandaan, denk je? Heeft hij dat van zijn leermeester Gamaliel? Nee. Hij zat aan de voeten van Gamaliel, daar is hij trots op, maar Gamaliel was wel tolerant. En die had wel gezegd, laat die christenen maar gaan, als het niet uit God is, gaat het vanzelf al over. En als het uit God is, moet je je vingers niet branden. Dat was een ander geluid. En nu zegt een leerling, ik ga erachteraan, geef mij brieven, ik haal ze zelfs uit Damascus. Veel fanatieker dus. Soms zijn jongeren fanatieker dan ouderen. Onder Joden, onder christenen, onder moslims. Jong fanatisme. Maar van wie heeft hij dat dan? Wie heeft hem dat dan geleerd? Ik heb een idee. In Handelingen 6 staat er wie Stefanus wilde pakken en doden. Dat heb je misschien nooit gelezen, maar dat zijn vier soorten diaspora-synagogen. Uit Cyrene en uit Syrië. Uitlandse Joden. Die hebben in Jeruzalem teruggekeerd een synagoge gesticht. Naast anderen, naast de tempel natuurlijk ook. En dat zijn fanatiekelingen. En uit die hoek komt Paulus. En waarom zijn die emigranten dan zo fanatiek? Nou, altijd emigranten zijn veel fanatieker. Die voelen zich bedreigd. Die hebben zich bedreigd gevoeld. Die voelen zich in hun positie bedreigd. Die voelen zich ook in hun identiteit bedreigd. En dat is denk ik ook de sleutel tot moslimfanatisme. IS voelt zich bedreigd. Kim Jong voelt zich bedreigd. Dat felle van hen bewijst de angst. Er zit angst achter. En natuurlijk bij moslims ook en vooral. De gedachte dat ze het voor Allah doen. Voor God. Psychologische, sociologische factoren maken het begrijpelijk. Historische factoren. IS komt nog van Saddam Hussein. Dat is best te begrijpen hoor. Verdedig dat niet. Maar ik kan best begrijpen. Je gaat het zowaar begrijpen. Waarom allerlei fanatiekelingen christenen vervolgen. Maar het diepste is natuurlijk dit. Dat zingt de eerste christengemeente in Handelingen 4 al, uit Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedrijven de volkeren ijdelheid? Ze spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is het diepste. Het gaat ze allemaal tegen de gezalfde des Heeren. Al weten ze het soms zelf niet. Ten diepste wordt Jezus weer gekruisigd. Ja, dat kan. Jezus zegt het hier zelf, waarom vervolg je mij? Ik word weer gekruisigd, weer vervolgd in elk geval. Zoals toen ik op aarde was, in mijn lichaam. Wie aan mijn lichaam komt, die komt aan mij. En hier heeft Saulus geleerd dat de gemeente het lichaam van Christus is. Of u dat ook al geleerd hebt. Wie aan de gemeente komt, komt aan Christus. Wie de kerk scheurt, scheurt Christus. Hadden ze dat op tijd bedacht bij al die scheuringen? Je scheurt het lichaam van Christus. Jezus zegt het zelf. Hij zegt niet waarom vervolg je de mijnen. Hij zegt waarom vervolg je mij. Ten diepste gaat het tegen hem. Al weten ze het soms zelf niet. En dat heeft Saul geveld. En je hoopt zo vurig dat al die vervolgers dat een keer horen. Anne van der Bijl is bij ze op bezoek geweest en hij wil nog binnenkomen ook. Hij zegt, die bommen die wij gooien, dat helpt niet. Laten we contact met hen zoeken. Zoals Jezus zelf verscheen aan Saulus te vervolgen. Waarom doen jullie dat toch? Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. Dat is ook nieuw. Jezus gebruikt hier dus een bekend spreekwoord. Vreemd genoeg, een Grieks spreekwoord. Maar wel een heel beeldend verhaal. Een boer die laat zijn wagen trekken door ossen. En als die niet willen, dan prikt hij in die beesten. En die slaan dan terug met hun achterpoten. Maar daarmee bezeren ze zichzelf nog meer. Dat is het beeld. Je bezeert jezelf. Saul, je doet jezelf zo'n pijn. Je hebt mij pijn gedaan in mijn lichaam, maar je doet jezelf pijn. En als iets je hart kan verbreken, is het dat. Joh, je doet jezelf tekort. Als uw zoon of dochter uw kleinzoon niet meer wil. We hebben een schat van een kleinzoon die altijd klaar staat te helpen, maar hij gaat niet meer mee naar de kerk. En dan denken we toch, Michael, wat zit daar nou achter? Waarom? Mijn vrouw is geopereerd, die moest geholpen worden. Hij hielp het meest. Maar geen stap meer in de kerk. Wat heb je beleefd? Wat zit er nou achter? En wat zit er achter al die andere mensen? Jongeren, ouderen, die afhaken. Hebben die nooit iets geproefd van het heilgeheim? Wim Dekker gaat afscheid nemen. En die zegt het zo. Ex-katholieken zeggen, die poppenkast van vroeger. En ex-protestanten zeggen, die woordenbrei van vroeger. En hij zegt, het zal best wel. Veel poppenkast, veel woorden. Maar heb je dan nooit één keer geproefd waar het echt om gaat in de prediking? Nooit iets geproefd van het geheim? Dan zou het ook aan ons kunnen liggen. Heb ik het je dat niet laten zien? Heb ik dat niet kunnen meegeven? Onze kleinzoon zou alles voor me doen, behalve meegaan naar een preek van mij. Dan denk ik, heb ik je dan nooit iets duidelijk kunnen maken? Hebben wij misschien gefaald? Je hebt ook ouders, hoor, die dat denken. Ligt het misschien aan ons? En dat is niet bij voorbaat uitgesloten, hoor, dat het aan ons ligt. Als zij het geheim nooit ontdekten. En dan mogen we tot onszelf inkeren. niet om onszelf plat te praten en zeggen het is allemaal niks. Niemand heeft het volmaakt gedaan. U hebt allemaal uw best gedaan. Ik ook. Maar wat straalt er van ons af? En waarom haken zij dan af? Die dan afhaken. Gelukkig zijn er vele anderen die zich juist laten trekken. Je doet jezelf zo'n kwaad, zegt de stem uit de hemel. En dat is hem bijgebleven. Als Paulus later op zendingsreis gaat, of later, dat was intussen al gebeurd. Dit is 25 jaar later. Hij heeft 3 zendingsreizen gehouden. En veel gemeenten gesticht. Korinthe, Rome, en waarom dan Spanje ook. Dan komt dat terug. Bijvoorbeeld bij die cipier in Filippi. Paulus zit daar in de gevangenis. Die cipier die wil na de aardbeving zelfmoord plegen. Hij pakt zijn zwaard al. En wat roept Paulus dan? Uit de cel. Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. En dan denkt die cipier, wat een rare gevangene is dat nou toch? Die heeft hart voor mij als cipier. Ik heb hem net vastgeklonken in het blok. En daar bezwijkt hij voor die vraag. Die gevangene bedoelt het goed met hem. Doe uzelf geen kwaad. En dat zou je tegen alle suïcide pogers willen zeggen. Ik hoop dat hier niemand zit die wel eens aan suïcide gedacht heeft. Ik hoop dat je het hele woord niet kent. Maar als je wel eens de neiging zou hebben om er een eind aan te maken, want dat betekent het. Hoor dan wat Paulus zegt. Doe jezelf geen kwaad. En doe ons geen kwaad, want je doet natuurlijk de achtergeblevenen misschien nog wel meer kwaad. Weet ik niet wat erger is. Maar doe vooral jezelf geen kwaad. Sla je hand niet aan jezelf. Wij zijn alle hier. We staan allemaal om je heen. Ook als je in een depressie verkeert. We staan allemaal om je heen hoor. Namens Christus. En de cipier bezwijkt en gooit zijn zwaard weg. En zegt, wat moet ik doen om gered te worden, heren? Zo zie je maar dat dat bekerend werkt. Later zegt Paulus in de Romeinenbrief, of weet u niet dat het Gods goedertierenheid is die tot bekering leidt? Gods goedertierenheid. Gods heiligheid, Gods toorn, ook, ja. Gods wet, ja, ook. Maar wat je velt, als iets je velt, is het dat Gods goedertierenheid. Ik heb tegen een goeddoend God gezondigd, zeiden ze vroeger. En ik zeg het nog, tegen een goeddoend God gezondigd. Dat verbreekt je hart en dat is een kenmerk van het echte. De droefheid naar God brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Nou, zo vertelt Paulus heel zijn bekering en zijn roeping, vooral daar in Caesarea, tot de zending. Hij zegt dat hij dat verkondigd heeft overal en dat hij verder niks kwaads gedaan heeft. En als hij uitgepraat is, dan gaan de rechters even apart. En dan zegt koning Agrippa, deze man heeft niks verkeerds gedaan. Hij kon vrijgelaten worden. Maar in de zaal heeft Paulus hem aangesproken. Agrippa, koning, het is in geen hoek geschied. U gelooft toch de profeten? En dan zegt Agrippa, maar ik zou bijna christen worden als ik jou hoor. Zo gunnend. En dan zegt Paulus, bijna, bijna, wij zouden dan zeggen, bijna is net niet. De bijna christen ontdekt. Maar Paulus zegt, bijna, bijna, dan ben je er bijna. Bijna, ik zou bijna Ja, ik zou willen dat u helemaal, u allemaal, zegt hij, in deze zaal. Er staat een gevangene met de kettingen om zijn handen. En die zegt, ik zou wel willen dat jullie allemaal zo gelukkig waren als ik. Zonder deze kettingen natuurlijk. Met een knipoog naar de soldaten. Prachtig. Hij doet dus een appel op Agrippa en op allen die hem horen. Hebben sommige mensen discussie over het aanbod van genade, voor wie dat geldt? Nou, dat woord kan u gestolen krijgen, maar de zaak, het appel, de nodiging, dat staat bijna op elke bladzij van de Bijbel. En hier ziet u het bij Paulus zelf. Paulus zelf zegt, ik wenste wel van God. En ik neem het vanavond over. Ik wenste wel van God dat jullie allemaal, jij en u, deelden in dit heil in Christus. En ik gun je niet eens het kruis dat erbij hoort. En als u daar al in deelt, dan springt uw hart van vreugde op. En als je daar nog niet in deelt, dan zou ik zeggen, luister nog één keer goed naar wat deze Paulus zegt. Ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet half, maar heel, jullie allemaal zo'n christen werden. Nee, dat zegt hij niet. Dat zei Agrippa, je maakt me bijna een christen. Die term neemt Paulus niet over. Dat jullie allemaal een christen werden. Hij zegt dat jullie allemaal zo werden. En hij bedoelt zo vol van de geest en zo vol van Christus. Als ik door genade mag zijn. Met alle lek en gebrek. Zo gunnend maakt genade. Dat is nog een kenmerk van het echte. Gunnend. Omdat God het je gunt. Wat kun je daar nu tegen hebben? Amen. We zingen Psalm 2, vers 1, 6 en 7. Wij belijden dan nu ons geloof met Nicea en zingen daarna uit Psalm 119, de eerder aangegeven versen 23 en 79. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mens en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die er samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
Zullen wij samen danken en voorbeden doen. We danken u voor deze boodschap. Mogen wij die meenemen naar huis. En wij bidden u voor de vervolgde kerk. In allerlei landen. Verre landen. Maar het raakt ons hier ook. Het geeft dat zij mogen staande blijven. Maar wij hier ook. Wij hier juist. Omdat het hier zo geleidelijk en zo makkelijk is om af te glijden. En ontrouw te worden aan het geslacht van uw kinderen. U hield ons staande tot op heden. Daarom zijn we hier. Uw naam zij geprezen. Maar laat dat virus bij niemand van ons doordringen. Die ziekte van de secularisatie, die moordend is, mogen wij staan in het geloof en gaan in de liefde. Zegen nu de avond en de nacht, de rust die komt, en maak ons sterk voor de week die wacht, het werk dat wacht, soms midden in de wereld. Mogen wij zoveel hebben meegekregen dat we er tegen kunnen. Niet in onze kracht, want dan bezwijken we morgenochtend al. Maar in uw kracht en in uw liefde. Zegen ons land en ons volk, onze regering. En Europa en de Europese regeringen samen. Die beraadslagen over Griekenland. Geef ons, hen vooral, wijsheid en licht. En wij bidden u, wat er ook uitkomt, geef dat dus band met Griekenland. Het land waar Paulus gewerkt heeft. En waar u Europa in kwam. Ook mag meespreken, hier en daar. Doe uw koninkrijk komen, wereldwijd. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 89... Vers 7 en 20.
Thank you.
heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u en jullie zijn vrede. Amen.